Geliefde gemeente, het is opvallend dat de Heer Jezus in de aanloop naar zijn lijden niet alleen spreekt over zijn heengaan, maar ook heel indringend over zijn terugkomst. Zoals bijvoorbeeld in de gelijkenis van de 10 maagden die we samen gelezen hebben uit Matteüs 25 vers 1 tot en met 13. Een gelijkenis die een indringende oproep in zich heeft tot voorbereiding van de dingen die komen gaan. Beschouw het, geliefde gemeente, als een eerste oproep om u voor te bereiden op de bediening van het heilige avondmaal binnenkort bij Leven en Welzijn. Maar beschouw het vooral als een algemene oproep om uzelf persoonlijk voor te bereiden op de terugkomst van de Zoon des Mensen. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Geen kleine bruidsmeisjes met mooie jurkjes, maar grotere, jongvolwassen vriendinnen van de bruid die gaat trouwen. 10 jonge dames wachten op de komst van de bruidegom, samen met familie, vrienden en andere gasten. Waarschijnlijk in het huis van het trouwende stel waar de bruid wacht op de komst van haar aanstaande man. In het huis waar het feest straks gehouden zal worden, want straks wordt gezegd: ga uit naar buiten. Daar wachten ze in spanning op de komst van de bruidegom. Want ja, dan kan het feest natuurlijk pas echt beginnen. Straks als het donker is, dan gaan ze hem tegemoet met prachtige fakkels, gevoed met olie vanuit kleine schaaltjes bovenin. En dan zullen ze met een zingende en dansende stoet de bruidegom in huis brengen bij zijn bruid. Maar dat is straks. Want zover is het nog niet. Wat duurt wachten toch lang? Eindeloos lijkt het te gaan duren. En langzaam beginnen ze allemaal een beetje slaperig te worden. En uiteindelijk vallen ze allemaal in slaap. Totdat, vers 6, midden in de nacht ineens een mannenstem roept: de bruidegom, hij komt eraan. Wakker worden, meisjes, opstaan, naar buiten, hem tegemoet. Ze schrikken wakker. Ze pakken snel hun lampen, hun fakkels om die klaar te maken. Vlammetje erbij. Geweldig. Prachtig licht bij 5 van de 10. Ja, ook licht, hoewel, ah nee, het licht flikkert, flakkert, wordt steeds kleiner. En ah nee, de lamp gaat uit. En ze zeggen het ook, onze lampen gaan uit. Want we zijn iets vergeten. Wat verschrikkelijk dom. Olie. Ja, en zonder olie wil die fakkel niet branden. Nota bene, ze hebben een halve nacht geslapen voordat ze het nu pas merken. Dames, zullen we delen met elkaar? Mogen we de helft van jullie olie alsjeblieft? Ze kijken elkaar vriendelijk aan. Maar het antwoord is nee. Want, zeggen de wijze meisjes, dan hebben wij straks ook niet genoeg. Dat is geen onaardigheid, maar zij weten dat deze olie nodig is, echt nodig is, om de bruidegom te begeleiden. Om met hem mee te lopen in de stoet. En als ze nu zouden delen, zouden ze straks allemaal niet genoeg hebben. En dat zou een absolute belediging zijn voor de bruidegom. En dus zeggen ze: joh, ga snel, snel naar de stad, naar de winkel. Misschien is er nog een open. Anders klopt die man uit zijn bed. Snel, koop olie en kom terug. Maar terwijl ze snel op pad gaan, komt de bruidegom. Iedereen is blij en zingt en danst. Hij is er, eindelijk. De bruiloft kan beginnen. Iedereen gaat naar binnen. Ook de 5 wijze meisjes. En dan, En je ziet het om je heen gebeuren. Terwijl de Heer Jezus die gelijkenis vertelde, schrik bij de mensen. Dan wordt de deur gesloten. Nooit zou iemand in Israël dat doen. Zo gaat het gewoon niet bij een gewone bruiloft. De deur dicht. Wat een schrik. Ineens verschuift het beeld van een bruiloft nu, waar de deur altijd open blijft staan, naar de bruiloft die komt. Ineens verschuift het beeld van de lang verwachte bruidegom naar de lang verwachte komst van de Zoon des Mensen. Ineens verschuift het beeld van de deur van de feestzaal naar de deur van de hemelpoort. Iedereen is binnen en de deur gaat dicht. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggende: Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zei, geen vraag dus, geen opmerking, alleen maar dit. Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Het is te laat en de deur zit dicht. Zo waak dan, want u weet de dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Wees voorbereid. Wees wakker. Het thema voor de preek van vanmorgen is de gelijkenis van de 10 maagden. We letten samen op 4 dingen. In de eerste plaats op hun gelijk zijn. In de tweede plaats op hun verschil. In de derde plaats op hun slapen. En in de vierde plaats op hun ontwaken. Dus de gelijkenis van de 10 maagden, hun gelijk zijn, hun verschil, hun slapen en hun ontwaken. Als eerste dus hun gelijk zijn. Kijken naar vers 1. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet. Deze 10 jonge vrouwen lijken voor het oog gelijk. Op een aantal punten, ik zal er een paar noemen. Ze hebben in de eerste plaats allemaal een bijzondere uitnodiging gehad voor de bruiloft. Nee, die kreeg je niet zomaar. En die kreeg ook niet iedereen. Maar zij wel. Ze zijn allemaal op een bijzondere manier genodigd tot de bruiloft. Zoals wij allemaal zitten op een bijzondere manier onder de nodiging van hetzelfde evangelie. We zingen dezelfde psalmen, bidden samen dezelfde gebeden. Zelfs zittend aan dezelfde avondmaalstafel, etend van hetzelfde brood, drinkend van dezelfde beker. Allemaal soms wel hier van binnen in ons binnenste geraakt door iets wat ons treft. Denkend aan de ernst van de zonde. Denkend aan de schoonheid van Christus. De 10 maagden lijken allemaal sprekend op elkaar. Ze hebben allemaal een bijzondere uitnodiging gehad voor de bruiloft. En hebben in de tweede plaats allemaal een zekere liefde tot de bruidegom. Ze zijn niet onverschillig. Ze zijn betrokken. Ze kijken zelfs uit naar de ontmoeting met de bruidegom. Zoals wij allemaal betrokken zijn bij het woord. Anders waren we hier niet. Zoals velen van ons nadenken en spreken over de ernst van de zonde. De schoonheid van Christus. Over stille tijd houden. Over bidden. Over lezen in onze Bijbels. Over het zoeken van de Here, over het vinden van de zaligmaker, over vrede met God. In de derde plaats zijn ze ook in uiterlijke zin allemaal gelijk. Ze hebben zich allemaal op het mooist gemaakt voor deze dag. Ze dragen allemaal dezelfde feestelijke kleding, hebben allemaal dezelfde fakkels en dezelfde oliekruikjes. Maar er is één groot verschil. De dwaze meisjes hebben geen olie bij zich. En die olie is zoals zo vaak in de Bijbel, ook in deze gelijkenis, beeld van de Heilige Geest en van zijn wonderlijke werk in het binnenste van harten van mensen. En vandaar ons tweede punt, hun verschil. Kijken naar vers 2 tot en met 4. Vijf van hen waren wijs. Vijf waren dwaas. Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. Degene onder ons, die wijs zijn, zijn in het binnenste van hun hart geleerd door de Heilige Geest. Ze kozen niet zelf voor een ander leven. Het ging ook niet vanzelf. Er vond een machtig wonder van de Allerhoogste plaats in het binnenste van hun hart. In het binnenste van hun hart. De Heilige Geest bracht hen tot leven. Opende hun ogen om zichzelf te gaan zien als een verloren mens. Op weg naar de grote ontmoeting met God. Beladen met een hemelhoge schuld en met een hart wat gevangen zat in de strikken van de zonde. Vervreemd van God, levend in een donkere nacht. Om zichzelf te gaan zien in het licht van de eindeloze eeuwigheid. En sindsdien zijn ze ook gaan leven met oog op die komende tijd hierna. Met oog op de komende eeuwigheid. Zich diep bewust in hun binnenste van het feit dat het niet gaat om meer dingen weten. Dat het niet gaat om Bijbelse kennis te vermeerderen. Maar dat het erom gaat dat hun hart vernieuwd wordt. De Heilige Geest leerde hun verloren toestand zien en bracht hen tot Christus. Hij overtuigde hen van de zonde. Terwijl degenen die dwaas zijn in geestelijke zin wel over de zonde en over Christus spreken, maar nooit innerlijk overtuigd. Nooit innerlijk, zoals staat in Johannes 16, ontmaskerd zijn als misdadigers voor God. Als vijanden van hem. De Heilige Geest overtuigde hen van zonde. En de Heilige Geest overtuigde hen in beginsel van de gerechtigheid van Christus alleen. En dat bracht hen tot een streep halen door alles van henzelf. Door al het nutteloze van henzelf. En dat bracht hen tot geloof en vertrouwen op Christus alleen. De Heilige Geest leerde het hen eens te worden met Gods manier van mensen zalig maken. Zonder iets van ons. Zonder enige verdienste van onze kant. U hebt niets verdiend, maar ik geef u genade. Zoals een ter dood veroordeelde misdadiger gratie krijgt. En de vreugde van God om zo mensen zalig te maken, bracht ook hen tot innerlijke vreugde in God. Deze 10 maagden kijken voor het oog allemaal uit naar de bruidegom. En ze lijken voor het oog net als wij, totaal gelijk. Maar ze verschillen. Onzichtbaar voor ons menselijke oog verschillen ze in hun hart. En God ziet dit hart. En God ziet uw hart. En hij weet. En u en jij en ik weten het ook als je eerlijk kijkt naar je eigen hart. Of je wijs bent. Of dwaas. Ons derde punt, hun slapen. Vers 5. Als nu de bruidegom vertoefde, duurt een poos, werden ze allemaal sluimerig, slaperig en vielen in slaap. Want ja, de bruidegom die blijft uit. Hij vertoeft. Want, waarom? Nou, wat degenen die dwaas zijn betreft, God wil niet dat enige van u verloren zou gaan. Het is zijn grote geduld met u die nog dwaas bent. Hij geeft u nog tijd, niet om te slapen, maar om u te bekeren. Om u te breken, om te breken met uw zonde en tot Christus te vluchten. Wat degenen die dwaas zijn betreft, is het Gods geduld dat de bruidegom uitblijft. En wat degenen die wijs zijn betreft, hij wil uw geloof beproeven. Of u wel blijft waken en bidden. Maar zij vallen allemaal in slaap. Degenen die wijs zijn, vallen in slaap. Hun ogen die aanvankelijk open waren, vallen langzaam dicht. Aanvankelijk leefden ze door het werk van de Heilige Geest in hun hart, in diep besef van de komende eeuwigheid. In diep besef van de ernst van de zonde. Vroeger, misschien wel jaren geleden, zagen ze zoveel schoonheid en heerlijkheid in Christus, als die voor hun ogen geschilderd werd. En vroeger worstelden ze thuis in het verborgen zo aan de troon van Gods genade in hun gebeden. Maar hun ogen vielen langzaam dicht. Herkenbaar? Ook degenen die dwaas zijn vallen in slaap. Ze werden ooit wel geraakt, zonder twijfel, u ook, jij ook, door het woord van God. Kenden vreugde, ontvingen het woord met blijdschap, waren bezig met het woord, baden stilletjes. Maar tegenwoordig is er hooguit en nog de nieuw ingesleten gewoonte, maar het echte leven, dat voelt u ook, is eruit. Hun ogen zijn langzaam dichtgevallen om te slapen. Dieper dan daarvoor, dieper dan ooit tevoren, in letterlijk dodelijke rust. Ze vallen allemaal in slaap. Ook bij elkaar, dat valt op, ook bij elkaar zagen ze geen verschil. De mens ziet aan wat voor ogen is. Die domme meisjes hebben nooit gedacht dat ze iets vergeten waren. Maar die wijze meisjes hebben dat ook niet gezien. En hebben ze ook niet gewaarschuwd. En ondertussen tikt de tijd door. De tijd dat de bruidegom komt. En de Bijbel vertelt ons hoe dat zal zijn, die onverwachte dag. Kijk maar in vers 13. Want u weet de dag niet nog de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Later schrijft Petrus, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Zo waak dan. Maar zij slapen. Kijk maar naar vers 6. En te middernacht geschiedde een geroep, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En dat geroep splijt die groep ineens uiteen. En dat zal ook onze gemeente plotseling in tweeën splitsen. Zie de bruidegom komt, wat een blijde roep voor de een. En wat een angstaanjagende roep voor de ander. Want vers 7, toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En toen pas, dat was veel te laat, toen pas kwamen vijf van hen. En dan pas komen velen van ons tot de ontstellende ontdekking die beschreven wordt in vers 8 en 9. En de wijzen zeiden tot de dwazen, de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoorden zeggende geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zijn, maar ga liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Onze lampen gaan uit, want we hebben geen olie. Misschien had die lamp, misschien had die fakkel al een tijdje gebrand. Misschien ook nog niet. Misschien was er wel een poosje licht geweest. Voor een tijd verlicht door het algemene werk van de Heilige Geest. Misschien hadden ze nooit licht gehad. Maar hoe dan ook. De Heilige Geest woont niet in hun hart. En nu komt de bruidegom. Nu moeten ze voor hem verschijnen. Lieve mensen, kan je dan doen met de olie van een ander? Kan je het dan doen met de olie van je man, van je vrouw, als je die hebt? Kinderen, kleinkinderen, vrienden, broer, zus, vader, moeder. Misschien heb je tijdens hun leven nou stilletjes met verachting naar ze gekeken. Al dat getop over een zonde. Al dat rusteloze zoeken. Dat heilige leven ver bij de zonde vandaan. En ook nog die ernstige, lastige waarschuwingen. Zo wilde je zelf niet leven. Maar nu wil je wel graag zo sterven. En vandaar de vraag, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar dat kan niet. En lieve mensen, dat wist u. Dat wisten zij en dat weet u ook. Vers 10 zegt, als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. Er liep door die groep van 10 jonge vrouwen een onzichtbare scheidslijn. En die loopt er ook door het midden van onze gemeente. Er zijn er die als de bruidegom vannacht komen zal, gereed zijn. Maar anderen niet. Zij die gereed zijn, hebben olie in hun lampen. Zij hebben tot hun grote verdriet het absolute verwerpelijke gezien van hun zondige en verloren leven. En dat heeft hen vervuld en vervult hen tot op de dag van vandaag. Met groot verdriet. Om wie ze waren. Om wie ze zijn voor God. En in de nood van hun leven zijn ze gebracht tot het bloed der verzoening. Dat hen gewassen heeft. En bekleed heeft met de gerechtigheid van Christus. Die alles voor hen geworden is. Omdat ze van zichzelf niets hadden. En niets hebben. En dat is niet alleen de taal van hun lippen. Dat is niet alleen de kennis van hun hoofd. Maar dat is, en dat is voor ons mensen bij de ander onzichtbaar. Dat is het leven van hun hart. Dat door de Heilige Geest levend gemaakt is. En gebracht tot het geloof in Christus. En dat sindsdien stap voor stap vernieuwd wordt om de zonde te haten. En de Heere lief te hebben en te dienen. En dan nog, dat blijkt uit deze gelijkenis, kan je in slaap gevallen zijn. Je eerste liefde verlaten hebben. En teruggevallen zijn in oude en nieuwe zonden. Herkenbaar? En die gereed waren, vers 10, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggen, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zei, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Ik ken u niet. Zo waak dan, want u weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Ons vierde aandachtspunt, hun ontwaken, hun wakker worden. Je voelt al lezen dat het beeld verschuift van de bruiloft hier. Naar de komst van de Zoon des Mensen. Naar de dag dat het onzichtbare verschil ineens zichtbaar zal worden. Zij gingen in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Dat is de schok van deze gelijkenis. Wat een vreugde voor de een. ingaan straks in eeuwige vreugde en heerlijkheid. Na alle strijd, tranen, twijfel. Maar nu is het voorbij. Voor eeuwig met de bruidegom. Christus voor altijd de vreugde van ons hart. Het middelpunt van de plaats waar we voor altijd met hem mogen zijn. Wat een vreugde voor de een. Wat een drama voor de ander. Want dit wat ik net zei, dat was het wel waar al die meisjes dachten te zullen komen. Maar voor degenen die geen olie hadden. En voor velen van ons, ik zeg dat met huiver, zal straks de deur gesloten worden. Jarenlang stond de deur wagenwijd open. En de deur was Christus, de nodigende zaligmaker. Maar nu is de deur dicht. Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Ja, u deed wel alsof u mij kende. U praatte wel over me. U bad wel. U zong wel. U ging misschien wel aan het avondmaal. Maar ik, Christus, zag u nooit met een vernederd, gebroken en verslagen hart aan mijn voeten. Ik heb u nooit gezien aan mijn voeten met diep verdriet en met diepe schaamte om alles wat u tegen mij had gedaan. Ik heb u wel horen praten over mijn bloed, maar ik heb u nooit horen bedelen om één druppel van mijn bloed op uw verloren ziel gedrupt. En nu dit onomkeerbare punt, deze onherroepelijke scheiding. Lieve mensen, bent u bereid? Bent u bereid voor dit moment? Hebt u zich daarop voorbereid? In de tijd die u daarvoor tot nu toe gekregen hebt. Bent u bereid om de bruidegom, de verhoogde Christus te ontmoeten. Van wie Johannes schrijft, wiens ogen zijn gelijk een vlamvuur. Dat we zeggen alwetend, alziend. En die harten en nieren doorzoekt. Hebt u olie bij u? Kent u het verborgen werk van de Heilige Geest in uw hart? Wees eerlijk voor uzelf. Hebt u uzelf echt leren kennen? Als een ellendig en verloren mens. En heeft u dat gebracht tot diep berouw en tot verootmoediging voor de Heer? Bent u daarmee als een ellendig mens terechtgekomen aan de voeten van de zaligmaker? En heeft dat uw liefde tot de zonde gebroken? En heeft u dat gebracht tot kinderlijk geloof in hem? En heeft u dat vanaf die dag, vanaf die tijd, vanaf die periode blijvend afhankelijk gemaakt van zijn genade? Niet alleen met woorden, maar met heel uw hart. Zal het goed zijn, ik citeer Job 13 vers 9. Zal het goed zijn als hij, God, u en mij onderzoeken zal. Ik sluit af met enkele punten van lering, gemeente, van lering en waarschuwing vanuit deze gelijkenis. We zien in de eerste plaats in deze gelijkenis dat de gemeente hier op aarde eigenlijk een gemengd gezelschap is. Sommigen van ons, maar wij zien het verschil niet, de Heere wel. Sommigen van ons zijn dwaas. Die hebben wel, zoals de apostel zegt, uiterlijk een gedaante van Gods zaligheid. Dat wil zeggen, het lijkt er sprekend op. Maar ze hebben de kracht ervan verloochend. Ja, ik weet het. U zult zeggen, Heer, Heer, wij hebben in uw naam geprofeteerd, duivels uitgeworpen en krachten gedaan. Heer, doe ons open. Maar hij zal zeggen, ik ken u niet. Wat een trieste gedachte. dat na al de preken die je hier vanuit je bank gehoord hebt, dat na al de gebeden die je gebeden hebt, de huisbezoeken die je kreeg, de catechisatiebezoeken, de catechisatie waar je heen ging, dat na dat alles en in de dag van het gericht, velen van ons buiten zullen staan, voor een gesloten deur. Lieve mensen, wat een tragedie. Nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Hebt u olie in uw lampen? O, bedrieg u niet op weg naar de grote eeuwigheid. Hebt u genade als arme zondaar van God gekregen? En bent u daardoor met hem verzoend? Kent u tot uw verwondering en verbazing iets van het genadige werk van God in uw hart? Ondanks u, voor u, zonder u ook. Zoals het avondmaalsformulier dat zo mooi zegt. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Sommigen van ons zijn dwaas. Sommigen, wij zien het verschil niet nogmaals, zijn wijs. Ze kennen de bruidegom. Daarom zoeken ze hem. Daarom verlangen ze naar hem. Daarom zien ze naar hem uit. Daarom kunnen ze niet zonder hem leven. En dat bindt hen, de liefde tot de bruidegom in hun hart bindt hen in het verborgen. Om hier op aarde biddend en smekend te worstelen aan Gods genadetroon. Als arme en rechteloze bedelaars, smekend met lege handen dagelijks om genade. Zoals we zongen, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Ze nemen in hun bidden de toevlucht onder de schaduw van Gods vleugels. God is voor hen op de aarde een hoog vertrek, een vluchtplaats in al hun zielsverdriet. Ze wachten op God. Ze verwachten Christus. Als je aan ze vraagt, kent u de Heer? Zeker, er zullen er zijn die dat meer vrijmoedig durven zeggen. Vanwege het getuigenis door het woord van de Heilige Geest in hun hart. Maar anderen zullen dat misschien niet zo vrijmoedig durven zeggen. Waarom niet? Omdat ze hun eigen bedriegelijke hart kennen. Ze zullen zeggen, ja, dat is mijn leven. Dat is mijn hoop, mijn verlangen. Dat is mijn zoeken, dat is mijn uitzien. Maar als ik naar mezelf kijk, ben ik nog zo vaak in twijfel. Maar naar hem strekt zich wel al mijn lust en liefde heen. Lieve mensen, als dat zo is in je hart, rust niet, slaap niet, voordat je het weten mag. Voordat je het weten mag, met zekerheid in je hart, dat je ziel geborgen is achter het bloed van het lam. Maar dat je dat zegt, of niet zegt, dat je dat zegt, dat je de Heer kent, ook dat is alleen maar mijn en uw buitenkant. Waar het vooral om gaat, is of de Heer ons kent. Want we weten uit deze Bijbel dat de Heer degene die hem zoeken, kent. Hij hoort hun geroep. Hij weet van hun zuchten. Hij kent degene die hem zoeken. Hij kent degene die niet meer op zichzelf vertrouwen, maar hun hoop op Christus hebben gericht. Hij kent degene die de hoop buiten zichzelf zoeken in het werk van Christus alleen, zoals Nahum zegt in Nahum 1 vers 7. De Heer is goed. Hij is de sterkte in de dag der benauwdheid. En dan komt het. En hij kent degenen die op hem betrouwen. Tegen anderen, tegen degenen die dwaas zijn, zal de Heer zeggen, ik ken u niet. Maar tegen hen zal hij zeggen, ik ken u wel. Ik heb u vaak ontmoet. Toen u me zocht. Ik vond u aan mijn voeten. Toen uw zuchten doordrongen tot in het hemelhof. En hoewel ik u niet altijd direct verhoorde, ik hoorde u wel. En ik zag u wel. Als u in stilte uw knieën boog, vol nood en vol heimwee, om mij te mogen kennen en meer te mogen kennen. Want zo schrijft Paulus aan Timotheus in 2 Timotheus 2. Dit is het vaste fundament Gods. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Zeg maar voor uzelf, beste mensen. Bij wie van die twee hoort u nou? Kent u de Heere? Kent de Heere u? Of jou? Tweede les. De wederkomst van de Heere Christus zal voor veel mensen een dag, een moment vol verbazing zijn. Het staat in Lucas 13, vers 24 en 25, dit wat de Heer Jezus zegt. Velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En u zult beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen, zeggen de Heere, Heere, doe ons open. En hij zal tot u zeggen en antwoorden, ik ken u niet van waar u bent. Die dwaas is, zal zeggen, ik verwacht dat ik dan binnen zal zijn. Dan niet waar. En die wijs is, zal misschien nu wel denken, ik ben het waard. En ik ben bang dat ik straks misschien wel buiten moet staan. Maar dan, niet waar. Nu hoort u zeggen, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Wat een verbazing. Op de dag van het hemelse gericht. Op die dag gaat misschien wel gebeuren wat u nooit had verwacht. Met schrik buiten voor de gesloten deur. Altijd netjes geweest. Altijd ijverig. Altijd in je Bijbel gelezen. Altijd meegegaan naar de kerk. Altijd meegezongen. Altijd meegedaan. Altijd meegebeden. Altijd misschien wel aan het avondmaal gegaan. Maar lieve mensen, de enige vraag voor nu en voor dan is, hebt u olie in uw lamp? Kent u persoonlijk de zaligmaker van zondaars, Christus Jezus? En, belangrijker nog, kent Hij u? Uit al het andere val je straks om. Dat raak je kwijt, dat is te kort. Alleen het bloed van Christus zal je redden. Lieve mensen, wees gewaarschuwd. Want als de deur gesloten wordt, zult u buiten staan. Met schrik buiten. Anderen met schrik binnengelaten. Ja, want deze gelijkenis bevat niet alleen dreiging. Maar ook troost. Want de wijze maagden gaan de bruiloftzaal binnen. Hier op aarde leerden ze in hun zielenood iets van Christus kennen. Toen ze hem zochten, in het verborgen roepen naar hem hoog. Toen ze naar hem verlangden, toen ze zo naar hem uitzagen. Toen ze het berouw van hun hart in stilte voor de Heere neerlegden om zoveel zonden tegen een zo goeddoende God. Toen ze bogen aan de voet van het kruis en het pak van zonde van hun rug afviel. Hier op aarde keken ze soms met verlangen uit naar zijn komst. Als ze verlangend zongen, want beter dan dit leven, Heere, is uw goede tierenheid. In de korte ontmoetingen met hem in het woord, bij de bediening van de sacramenten. Toen ze door het geloven iets mochten zien van de schoonheid en van de heerlijkheid van Christus. En toen ze stilletjes in hun hart zeiden: maar Heere, u bent mijn liefste. U bent veel schoner dan wie dan ook van de mensen, kinderen, want er is genade op uw lippen uitgestort. Zelfs juist voor mij. Verlangend naar, biddend om genade, iedere keer weer om met hem te leven. En diep in hun hart, verlangend naar de dag van de bruiloft. Hier op aarde, dat was ook de werkelijkheid, bleken ze ontrouw. Vielen ze soms in slaap. Verlieten ze soms hun eerste liefde. Maar de bruidegom hield ze vast. Maar nu plotseling houdt moed. Want zij komen thuis. Zij worden thuisgehaald, binnengeleid in het koninklijke paleis. De tranen van hun ogen afgewist. En de deur gesloten. De deur voor pijn, voor verdriet, voor verzonde, voor zonde, voor verleiding, voor verzoeking, voor vrees, voor twijfel. Die deur is vanaf dan voor altijd gesloten. Des avonds vernachten, zo zingt de dichter van Psalm 30, het geween, toen ze hier bedrukt met tranen zaaiden. Maar dan, op die morgen, is er gejuich als ze met blijdschap zullen maaien. Een derde les en daarna nog één laatste, vierde les. De derde les, de derde waarschuwing is deze. Bedenk nogmaals, lieve mensen, dat de voorbereiding voor die dag niet overdraagbaar is. De olie, beeld van het werk van de Heilige Geest in je hart, de olie kan je niet delen met een ander. En dus ook niet krijgen van een ander op die dag. Welk recht hebt u, zal de Heer vragen, om mijn hemel binnen te gaan? Tja, ik kan het eigenlijk moeilijk zeggen, maar ja, mijn moeder was een godvrezende vrouw. Nee, ik vraag u, welk recht u hebt om mijn hemel binnen te gaan? Want u zult, Galaten 6, uw eigen pak dragen. Indien u bent wijs voor uzelf. Bent u een spotter, die van binnen, u zult het alleen dragen. De voorbereiding voor die dag is niet overdraagbaar. Nog een vierde en laatste les en waarschuwing, dat is deze. Een laatste gelegenheid is er dan niet meer. Velen van ons zullen, vrees ik, de waarde van de dienst des Heren dan pas echt gaan beseffen. Mijn grootste zorg, geliefde gemeente, is dat de meesten van ons zo gerust doorleven. Of u nu hoort over de liefde van Christus, over de ernst van de zonde, of over de schrik van het komende gericht. U gaat naar huis, u drinkt koffie en gaat weer verder. En ik ben blij dat u er iedere zondag weer bent, dat ik u weer zie. Want dan weet ik en dan zie ik dat u nog genadetijd hebt. Maar lieve mensen, wanneer gaat u toch buigen voor God? Straks is het echt te laat. Ja, onbekeerde vrienden, ik weet het. Dat u alles weet. En ik hoor het soms ook. Maar het zijn alleen maar loze termen voor uw wedergeboorte, bekering, geloof, genade, verzoening, bevindelijk leven. Maar dat allemaal is genoeg, niet genoeg. Straks op die dag zal het als een lichtflits door uw hart doorbreken. Ik had de zaligmaker nodig. Maar nu is het te laat. Want de deur is dicht. Een laatste gelegenheid is het dan niet meer. En daarom, lieve mensen, zeg niet bij jezelf, later zal ik tot Christus komen. Zeg niet over een paar maanden, over een paar weken, want ik heb eerst nog iets anders te doen. Zeg niet morgen. Want als je weer een dag het uitstelt. Ben je, dat voel je toch hier van binnen, dan ben je weer harder. En dan is het weer moeilijker om berouw te hebben. Sluit je de deur van je hart toch niet voor Christus. Anders zal hij straks de deur voor u sluiten. Zo zegt de Heere, zie, nu is het wel aangename tijd. Nu is de dag der zaligheid. Bereid u voor, lieve mensen, op de komst van de bruidegom. En waakt. Want u weet niet de dag, noch de uren, in welke de Zoon des Mensen komen zal. Amen.